Goedenavond, broeders, zusters en vrienden. We hebben toch wel een wat merkwaardig onderwerp deze keer. Dromen in de Bijbel. Die komen daarin voor, ja. En het zal u niet ontgaan zijn dat de Heer inderdaad in de schrift spreekt door dromen. Het heeft er inderdaad toe geleid dat de even door mensen gezocht hebben naar de betekenis van hun eigen dromen, want misschien spreekt de Heer daar wel door. Of misschien zit er een boodschap in vervat. Kort geleden nog is er een boek verschenen over dromen en over het idee dat God dan toch tot de mens in het algemeen of tot iemand in het bijzonder spreekt door dromen. Ik moet u zeggen, het is een voor de hand liggende gedachte dat het zo zou zijn, maar het is wel buiten proporties, hè. Als we de schrift als norm hanteren, dan moeten we vaststellen dat ver uit het grootste deel van het profetisch woord niet tot de mens of tot de profeet kwam door dromen. Integendeel, het was slechts een klein gedeelte. De hele Bijbel is immers profetisch woord, zijn 1200 bladzijden. Ik heb met veel moeite 21 dromen in de Bijbel kunnen vinden. 21 keer dat er sprake is van een droom. En in sommige gevallen wordt de droom zelfs verteld en ook verklaard. En in sommige gevallen zelfs niet. Dan wordt het ons alleen meegedeeld dat de Heer tot iemand iets gezegd had in een droom. En dat was het dan. En zo kom ik tot 21 dromen, 15 in het Oude Testament. Ik zeg het op voorhand, dan kunt u later zelf nog in uw Bijbel zoeken of u er nog meer kunt vinden. 15 in het Oude Testament en 6 in het Nieuwe Testament. 21 dromen. En als daar meteen al wat over te zeggen valt, is het wel dit, dat 10 van de 21 dromen zijn van ene Jozef. Nou, het waren er 2. 1 Jozef in het Oude Testament en 1 Jozef in het Nieuwe Testament. En het leuke is dat van de 6 dromen in het Nieuwe Testament waren er 4 van ene Jozef. Een van die wijze mannen, die sterrenwichelaars zullen we zeggen, hè? De wijzen uit het oosten. En een van de vrouwen van Pilatus, maar daar horen we helemaal nog niks van, wat hij precies gedroomd heeft. En dan heb je het hele Nieuwe Testament gehad. En in het Oude Testament heb je 15 dromen en er zijn er een stuk of 6 die van doen hebben met Jozef. Dat wil zeggen, hij droomt ze niet allemaal zelf, maar in sommige gevallen was de dromer zelf zijn droom vergeten, dus dan moest Jozef hem alsnog vertellen, komt hij toch bij Jozef vandaan. En in enkel geval werd Jozef de droom meegedeeld en men wist er geen raad mee en Jozef moest het uitleggen. Dat was natuurlijk nog voor Freud dan, eigenlijk voor Adler, als ik, moet je dan zeggen, hè? Of interesseert u dat niet? U weet toch, de grote psychologen, dat is altijd uit de moderne tijd, hè, want in het verleden waren er nooit grote. Groot is altijd van de laatste tijd, dus de grootste Nederlander. Nou ja, laten we het daar niet over hebben. De grote psychologen, Freud en daarna Adler. En die man heeft nogal wat te bedden gebracht over dromen. En sindsdien houdt iedereen zich met dromen bezig. Adler, uitvinder van de motorfietsen, de typemachines en de klarinetten, Oscar Adler. Dat maakt mij allemaal niet uit wat er allemaal gezegd is over dromen of geschreven over dromen. Of wat voor ideeën men er maar over heeft. Het gaat erom wat de Bijbel daarover te melden heeft. En daar houd ik me maar het liefst aan. En ik vind het trouwens een heel geruststellende gedachte dat de Bijbel bepaald niet positief is over dromen in het algemeen. Daarom is het ook inderdaad hoogst uitzonderlijk dat de Heer door dromen spreekt tot profeten. Men heeft dat in het verleden ook gezien, dat dat tamelijk uitzonderlijk is. En voor dat doel heeft men toen, om dat te compenseren, de zogenaamde gezichten des nachts, de nachtgezichten, die komen ook in de Bijbel voor, in de categorie dromen geschaad, omdat je van een droom kunt zeggen dat het een nachtgezicht is. Men ziet iets en het is 's nachts, wat me enigszins ontgaat. Want ik wil overdag ook nog wel eens slapen. Dus ik vind dat al tamelijk onlogisch. En andersom, wat de gezichten betreft, sommige zag men 's nachts, maar meestal gewoon op klaarlichte dag. En als het dus een nachtgezicht is, is het net zo'n gezicht als 's nachts, maar dan overdag. Ik bedoel, ik zie dat verschil niet. En in ieder geval zie ik wel het verschil tussen nachtgezichten en dromen. In elk geval, ik gooi die dingen niet door elkaar. Het zijn 2 verschillende dingen. Als de Heer verschijnt aan, laten we zeggen, aan Saulus van Tarsus op de weg naar Damascus, was de man niet bezig zijn middagdutje te doen of zo. Het was niet in een droom, maar het was wel een visioen. Met geluid trouwens. Een geluid dat hij wel verstond, maar de mensen om hem heen niet. Zodat toch sprake was van wat in de Bijbel genoemd wordt een vertrekking van zinnen. Zo staat het in ieder geval bij Petrus als die een visioen krijgt. En of hij toen sliep midden overdag, weet u toch allemaal. Ik ga even snel door die gebeurtenissen heen om ze even te relativeren. Petrus, die naar Cornelius gestuurd moest worden, maar die ter inleiding daarvan niet een droom kreeg, want dat staat er ook niet. Maar er was een vertrekking van zinnen, staat er, en toen zag hij wat. Dat was dus een visioen en het was op klaarlichte dag. Waarna wij nog kunnen zeggen, maar waarschijnlijk droomde hij dat. Dan zeg ik, ja, dat kan je nou wel denken, maar dat staat er zo niet. Dus waarom zou ik het ook zo zeggen? En toen de Heer verscheen aan Jozua, maar nou Jozua hem vroeg, wie zijt gij? En toen zei de Heer, ik ben de vorst van het Heer des Heren. Was er gewoon sprake van een man die hij zag en dat was het dan. Was het een visioen? Of was de Heer werkelijk daar? Zag hij hem alleen? Zagen anderen hem ook? Of konden die hem zien? Of was hij misschien ook aan het dromen? Dat kun je allemaal zelf bedenken en zelf zeggen, nou, ik zie het zus of zo, of ik denk dat het zus of zo was, maar daar schieten we dus niet mee op. En daarom beperk ik me in deze serie lezingen tot dromen in de Bijbel, dan heb ik er in ieder geval al 21, dus we kunnen nog wel even vooruit. Maar er moet een goede reden zijn waarom niet alleen de Heer in een droom spreekt tot deze en gene en nog enkelen, want het waren er echt maar een paar in de loop der Bijbelse geschiedenis. Er moet een goede reden voor zijn dat het in de vorm van een droom gebeurde, want dat was helemaal niet gebruikelijk. Integendeel, dat is uitzonderlijk als we de rest van de schriften bij in oogenschouw nemen. En daarna moet er natuurlijk ook een goede reden zijn waarom ons dat erbij vermeld is. Ik bedoel, het is nog één ding dat de Heer tot iemand spreekt in droom. Het is nog een ander ding dat het ook zwart op wit erbij staat dat het was in de vorm van een droom. Want dat betekent dat het voor ons toch een of andere betekenis moet hebben, alsnog. Het moet illustratief zijn. En dat zal het ook wel zijn, want een van de meest opvallende dingen in het verhaal heb ik al genoemd. Dat is namelijk dat we zelfs één man kennen die werd genoemd de meesterdromer. Hij droomde ook de meesterdromen in de Bijbel, althans was daarin betrokken. Dat was die Jozef in het Oude Testament, in Genesis. En daarna komen we in het Nieuwe Testament. En dat is uitsluitend het Matthäus-evangelie. Het was me niet eens opgevallen. Het uitsluitende Matthäus-evangelie, andere Nieuw Testamentische Bijbelboeken wordt sowieso niet over dromen gesproken. En daar komen we terecht, notabene, weer bij ene Jozef. Hebt u die? Dus daar moet toch wat mee wezen. Eerste boek van het Oude Testament, Jozef de meester dromer. Het Nieuwe Testament, ene Jozef. En wat doet een man dromen? 4 keer. En daarna hoor je er ook nooit meer wat van. Van die dromen niet, maar zelfs van de man niet, hè? Namelijk, de oud-testamentische Jozef verdwijnt van het toneel. Nou ja, wij kennen zijn geschiedenis, het neemt meerdere hoofdstukken in beslag, maar dat ik het zeg is natuurlijk omdat de man een uitzonderlijk man was, koning uit Israël, maar buiten Israël en avant la lettre. Er bestond officieel nog geen Israël, laat staan een koningschap in Israël. En toch was er zo'n koning, maar bovendien buitenslands ook nog in Egypte. Dus hij hoort eigenlijk in het rijtje niet thuis, om zo te zeggen. Maar meest opvallend vind ik de uitdrukking in Genesis over de schenker. De butler heet die man in het Engels, dat vind ik veel leuker eigenlijk, hè? De butler. En hij vergat Jozef, punt. Einde van het verhaal. En hij vergat Jozef. En daarna in het Nieuwe Testament wordt ons die Jozef geïntroduceerd. Die andere Jozef, die droomt ook. Staat er ook alle keren bij. Eigenlijk wat overdreven staat het erbij. Als u het leest, die 4 schriftplaatsen in Matthäus, dan moet u dat eigenlijk opvallen, dat dat er weer bij staat. Dat de Heer in een droom aan Jozef verschijnt en zegt, nee, niet in Judea Bethlehem, maar in Galilea en dat soort dingen. Een beetje overdone lijkt dat. Waarom moet het er allemaal bij staan? Maar ook die Jozef verdwijnt van het toneel. Want we horen er nog net even wat van in het verhaal wat erop volgt, namelijk de 12-jarige Jezus in de tempel, want zo heet die geschiedenis officieel. Ik geloof zelfs dat hij daar niet eens Jozef heet. Dat is hem wel, maar het heet gewoon je vader. Uw vader, dacht ik. En daarna heeft nooit meer iemand wat van hem vernomen. En schrijven wij de Heer Jezus een andere vader toe. In navolging van wat de Bijbel zelf doet natuurlijk. Maar ook die verdwijnt van het toneel. En daarna zou je moeten denken, Jozef verdwijnt van het toneel. Beetje vluchtige man in het verhaal. Maar wat denkt u wat dromen voor dingen zijn? Volgens mijn Bijbel, vluchtig heet dat. Dat wil zeggen, je weet nog net dat je gedroomd hebt als je wakker wordt. En daarna probeer je hem te grijpen om hem vast te leggen voor het nageslacht. Mooi mis, je bent hem kwijt. En zelfs als je hem dan nog wel weet, 5 minuten later is de kans groot dat je het echt niet meer weet. Ondanks dat je zo goed je best deed om hem te vatten. Ze zijn vluchtig, heet zoiets in goed Nederlands. Ze komen voorbij, je weet het ook, maar je bent ze daarna weer kwijt. Trouwens, als het niet zo is, als je ze daarna niet kwijt bent, heb je een probleem. Wat zo hoort het te zijn. Maar er is dus verwantschap tussen. Het is ook wat de Bijbel over de dromen zegt, hè. Ik meen in, even wat losse teksten dan. Ik meen in Job hoofdstuk 20, vers 7 eindigt met, waar is hij? Waarbij we maar in het midden laten wie hij is. Waar is hij? Vraagteken. En dan vers 8 van Job 20. Hij zal wegvliegen als een droom, dat men hem niet vinden zal. En hij zal verjaagd worden als een gezicht des nachts. Daar heb je nachtgezicht. Hij zal verjaagd worden als een gezicht des nachts. Het oog dat hem zag zal het niet meer doen, en zijn plaats zal hem niet meer aanschouwen, enzovoort. En dus als een droom. Spreekwoordelijk dat dromen vluchtig zijn. Men kan ze niet vasthouden, ze zijn er, maar ze vliegen ook zo voorbij. Ze zijn ongrijpbaar, om zo te zeggen. Dat is het belangrijkste idee. En bovendien is het idee ook dat dromen bedrog zijn. Ook in de Bijbel is dat zo. Dat is de Nederlandse uitdrukking, dat weet u, hè? Dromen zijn bedrog. Maar het is echt een van de gezegden die wij in het Nederlands hebben, die rechtstreeks afkomstig zijn uit de Bijbel. Dromen zijn bedrog. Er wordt uitgebreid gesproken over dromen, van dromedromers en van gezichtenzieners en weet je veel, van valse profeten vooral, omdat ze bedrog zijn. En zelfs van mensen die wat minder mystiek bezig zijn, maar die een droom hebben onder het motto I have a dream. Maar gewoonlijk komt er van zo'n droom niks terecht. U weet wel, de bekende luchtkastelen, Utopia's, Dreamland. Maar ze zijn bedrog. En de mooiste van alle vind ik altijd die van Prediker, laat het je ook even noemen. Hoofdstuk 5. Waarboven staat levenswijsheid. Dus dat is flink hoog gegrepen, denk ik dan. En onder dat kopje staat in vers 2. Want gelijk de droom komt door veel bezigheid, alzo de stem des zots door de veelheid der woorden. Van achter naar voren, dan krijg je dus, hoe meer woorden het zijn, hoe zotter het verhaal is. Daar staat het toch? En hoe meer bezigheid, hoe meer kans op een droom. Dat wil zeggen, één die je bijblijft in de zin van één die je nog weet. Want dat weten wij, ik weet niet wie dat heeft uitgevonden, het was niet aardig geloof ik. Een mens wordt geacht erg veel te dromen, maar hij zich dat niet bewust, weet het ook niet meer. Sowieso niet. Schijnt erbij te horen, men weet nog niet waarom het moet. Men heeft natuurlijk uitgedacht dat er wel een reden voor zou zijn, dat het een functie zou hebben. Ze hebben mij vroeger eens verteld van nou, het is zoiets als dat je een heel invoerbestand maakt in je computer, maar dat was lang geleden hoor, dat was meer dan 20 jaar geleden, een lang invoerbestand in je computer. Je maakt overdag van alles mee, en 's nachts moet dat verwerkt worden. Dat deed ik vroeger bij mijn laatste baas, maar dat is inderdaad meer dan 20 jaar geleden, de hele dag werken. En voordat ik de deur uitging, drukte ik op de knop, in de hoop dat die computer de andere morgen klaar zou zijn met de gegevensverwerking, zoiets. En dat dromen, dat is dan gegevensverwerking. Wie zal het zeggen? Als wij niet weten dat het gebeurt, en dan weten wij ook niet wat er gebeurt, en dan weten we ook niet wat het nut ervan is. Ik zou daar geen uitspraak over willen doen. Het zal misschien wel ergens toe dienen, weet je veel. Ik merk het liever niet als ik droom, eerlijk gezegd. Dat is toch het ideaal, een droomloze slaap. Dat is klassiek. Maar hier staat hoe het komt dat mensen dromen. Althans, dat ze zich dat bewust zijn in ieder geval. Want het gaat over een conclusie die Salomo zelf bewust trekt. De prediker dus. De droom komt door veel bezigheid. En uit veel woorden komt de stem van een zot, staat er. En zo verder. Er is verder niks over te zeggen, want het is gewoon een losse opmerking. Maar er is bijbels in ieder geval mee verklaard hoe het komt dat mensen dromen. Niet omdat God hen wat te zeggen heeft, maar omdat ze zich te druk gemaakt hebben. En dat ze meteen uit hun werk zo in hun bed geklapt zijn enzovoort. Dan ben je onrustig, dan slaap je slecht. En dan ben je op de grens van slapen en waken. En dan droom je, en dat weet je ook nog, dat je daarmee bezig bent. Heb je dat nooit? Ik heb het wel eens dat ik denk, nou moet ik ophouden met dat gedroom. Dan weet ik dat ik aan het dromen ben. En soms denk ik, nou laat maar even doorgaan, het is wel leuk. En soms denk ik ook, nou ja, dit wordt me te gek. Dus, dat is maar heel vluchtig even, maar zo gaat het. En hoe u dat hebt, ik zou het niet weten. En vertel het mij ook maar liever niet. Maar het idee dat God door dromen spreekt, of andersom, want zo wordt het dan gezegd, dat de dromen er dus zijn opdat God daardoor zou spreken, dat is absoluut onbijbels. God spreekt normaal op andere wijze. Gewoon rechtstreeks tot de profeten enzovoort. Hoe precies, weet ik ook niet, maar niet in een droom. De droom is een uitzonderlijke situatie en een eigenaardig verschijnsel. Eigenlijk, een droom is helemaal niks bovennatuurlijks of iets dergelijks. Dat is profetie in het algemeen wel. Dat is het zien van visioenen uiteraard ook. Bij de profeten van ouds, maar dat is een ander onderwerp, was er altijd sprake van vertrekking van zinnen. Dan raakten de profeten in een wat vreemde gemoedsgesteldheid, laten we het zo zeggen. Een moral condition. Hoe zeg je dat in het Nederlands toch? Ik weet dat nooit, joh. Een moral condition. Ja, je hebt er verstand van. Hoe zeg je? Dat kan ook. Ja, mental condition. Maar dat kan ook betekenen dat iemand buitenzinnen, zoiets. Maar ja, zoiets is het. Dat is buitenzinnen. Men heeft niet meer de normale controle over de zintuigen. En men hoort, ziet of neemt dingen waar die er blijkbaar niet zijn. Eén neemt het waar, andere niet. En zo is dat. Het heeft dus met een vertrekking van zintuigen te maken. Dat is normaal bij profetie. Maar dromen is gewoon dromen. Dat wil zeggen, het is eigenlijk de minst opvallende, de minst sensationele manier waarop God tot een mens spreekt. Je kunt je altijd nog afvragen hoe de personen in kwestie wisten dat die droom van God kwam. Maar goed, dat weten wij niet en doet er ook niet toe. Maar waar het om gaat is dat het uitzonderlijk is. En eigenlijk is dat weer een lastig woord, omdat het eigenlijk het minst uitzonderlijke aan is. Het is veel uitzonderlijker dat God tot de profeten spreekt, rechtstreeks aan hen verschijnt, hen wat voorzegt en zegt al zo zegt de Heere enzovoort, zo'n boodschap te doen geeft of zo'n opdracht geeft om een of andere vreemde act op te voeren, want dat komt ook nog in de Bijbel voor. Ik zeg het maar in gewoon Nederlands, hè, om bepaalde symbolische handelingen te verrichten. En als het volk dan vraagt, wat doet u? Dan moesten ze daar uitleg aan geven enzovoorts. Dat zijn sensationele dingen. Maar een droom, ja, daar merkt niemand wat van. Er is ook niks bijzonders aan. Het gebeurt dus wel. Maar het is de minst opvallende manier waarop de Heer eventueel sprak. Maar het was niet de gewone manier. Daar is dus wat mee. Wat er mee is, kan ik ook wel tamelijk gemakkelijk gewoon aan het begin zeggen. Ik kan ook wachten tot het eind van het verhaal, het eind van het seizoen of weet je veel wat, maar dat heeft niet zoveel zin natuurlijk. Waar het over gaat namelijk, is dat al die dromen op een of andere wijze verband houden, in elk geval verband houden met onze tegenwoordige bedeling. Dat is niet het goede woord, laat ik zeggen tijd dan. Ze houden verband met onze tegenwoordige tijd, waarin de Heer een werk doet. Een zeer belangrijk werk overigens, namelijk het verzamelen van zijn gemeente van eerstgeborenen, die hij tot zoon of zonen, zo je wilt, zou stellen, en aan wie hij een hemelse erfenis zou geven, of geeft, net zo je wilt. Maar de Heer doet zo'n werk, een belangrijk werk, terwijl ik in de auto nog hoorde onderweg hier naartoe, dan luister ik naar de radio 1, praatradio, weet je wel, dan hoor je nog eens wat Nou, een gedicht van iemand, Hamel heette die van zijn achternaam. Een gedicht van iemand over God die in de tijd ooit is gaan zitten en de schepping heeft zitten maken, maar die inmiddels al jaren weer met wat anders bezig is. En die schepping aan zijn lot heeft overgelaten. Die man, die, ja, dat kun je denken. Die man die kent zijn Bijbel niet, maar dat is ook niks bijzonders. Dat is bijna niemand, hè, die er maar iets van weet, dus laat maar zitten. Maar het is een soort conclusie die men trekt: God doet er niks meer aan. Dit was kennelijk een ongelovige in elk geval. Zeker niet iemand die zich christen noemt. Maar ik heb ook iemand gekend die noemde zich christen. Die was theoloog in Leiden, professor. En die vond een theorie uit dat God inmiddels is overleden. Niet eens dat hij inmiddels met iets anders bezig is. Maar God is dood, weet u nog? Maar de conclusie is wel aardig, maar zo ligt de situatie niet. Zo ziet het er wel uit. Het lijkt of er niks gebeurt. In werkelijkheid doet God inderdaad een groot werk en eigenlijk het hoogtepunt van de heilshistorie, om zo te zeggen. Het maken, als dat het goede woord is, van het lichaam van Christus, van een volk dat zou delen in de hemelse heerlijkheid van Christus. Een volk dat gezegend is met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus enzovoorts. Een volk dat straks in de toekomst ook met hem zou geopenbaard worden in heerlijkheid in zijn wederkomst. Dat wil zeggen, God doet zo'n werk, maar niet sensationeel. Integendeel. Het is een werk dat onder de oppervlakte gebeurt, in het verborgene. Het lijkt ook een heel vluchtig verhaal, want je hebt weinig grip op zoiets, op zo'n verhaal. Ik kan er ook meteen wel bij zeggen dat dat ook de reden is waarom het zelfs velen die aan die gemeente deel hebben ontgaat. Ze hebben geen flauw idee waar ze delen hebben gekregen. Ik zeg altijd een beetje sarcastisch, men heeft geen idee wat de gemeente voor een ding is. In de hoop dat men die uitdrukking dan onthoudt. Dat is belangrijk genoeg. Men heeft er geen idee van. Men denkt, God heeft in het begin hemel en aarde gemaakt. En op de jongste dag, en dat we hopen dat het nog heel lang duurt uiteraard. Op de jongste, christelijk standpunt. En we hopen dat het nog heel lang duurt. En op de jongste dag dan zal hij wel eens kijken hoe het ermee staat. En de schapen van de bokken scheiden dan wel de tarwe van het onkruid. Of hoe het maar heten mag. En dat was het dan. En de evangelische variant erop is dat als je gelovige bent, komt goed. En als je geen gelovige was, komt niet goed. En als je een gelovige was, dan ga je naar de hemel. En als je een ongelovige was, dan ga je naar de hel. Whatever that may be, want daar is men ook niet helemaal zeker van. Maar dat doet er niet toe. Maar dat is ongeveer het verhaal. En meer weet men daar niet van. En men komt terecht tot de conclusie, God doet niks. Alleen verbeeldt men zich natuurlijk bij gelegenheid dat God toch wat doet. Ergens. Want je wil er toch wat van zien. En wat je geloof weer toch bewezen zien op een of andere wijze. Kan toch niet zo zijn dat God echt helemaal niks doet. Dus we gaan zoeken. Of we gaan bidden opdat hij alsnog wat zal gaan doen. Nee, ik vertel het allemaal maar kort. Maar dat is gewoon om u even door elkaar te schudden natuurlijk. Hè? Gewoon even met beide benen op de grond en met een Bijbel open vervolgens. Hè? Want wij zijn geen zweverige types, bedoel ik maar. Hè? Wij lezen gewoon zwart op wit wat de Bijbel zegt. Basta. Punt, juist. Maar in werkelijkheid, God verzamelt zich sinds de opstanding van Christus een volk voor zijn naam. Dat kan ook niet anders, want Christus zelf is de eersteling en het hoofd van dat volk. En dus van dat lichaam, zoals het genoemd wordt. En het idee is dat de gelovigen uit die tijd, vanaf de opstanding van Christus tot aan, populair gezegd, de wederkomst van Christus, dat die deel krijgen aan hem en met hem gepromoveerd worden van de aarde naar de hemel, in tegenstelling tot de gelovigen uit oud-testamentische tijd en de gelovigen uit latere nieuw-testamentische tijd van na de wederkomst van Christus. Hebt u die? Ik kan het niet korter zeggen. Ik kan er ook een heel seizoen over doen, maar het heeft ook niet zoveel zin nu, denk ik. Maar het gaat erom dat die gelovigen uit onze tegenwoordige tijd zijn exclusief. Dat wil zeggen, die worden getrokken uit deze wereld, uit de tegenwoordige boze eeuw, gelaten 1 vers 4. Die gaan uit buiten de legerplaats, Hebreeën 13. En worden met Christus gezet in de hemel. Dat is hoogst uitzonderlijk, want aan Abraham of aan David is de hemel niet beloofd. Dat weet u toch, hè? Een koninkrijk op aarde, het eeuwige koninkrijk van Christus, beloofd. Op aarde, een nieuwe aarde uiteindelijk, maar dat is wat hem beloofd is. Een aardse situatie, niet een hemelse. De hemelse positie is alleen voor de gelovigen uit onze tegenwoordige tijd. En daarom is het hoogtepunt, om zo te zeggen, de climax uit de hele heilshistorie. De opstanding van Christus, gevolgd door de opstanding, verandering, dan wel roeping in het algemeen van heel de gemeente, die zijn volk zou zijn en die in zijn heerlijkheid zou delen. En die met hem in heerlijkheid zal geopenbaard worden in de toekomst. En het mag dan de climax zijn van de heilsgeschiedenis. De andere kant van het verhaal is dat officieel God de wereld heeft losgelaten. En dus inderdaad, als de professor de wereld beziet, ik weet niet wat hij bezien heeft, waar hij gekeken heeft, maar als hij de wereld bezien heeft, dan heeft hij inderdaad terecht vastgesteld dat God er niks aan doet. Ik ben een gelovige en als ik in de wereld om me heen kijk, zie ik ook dat God er niks aan doet. Niet dat dat doorslaggevend is wat ik zie, ik kan het verkeerd zien, maar mijn Bijbel leert dat ook, dus ik heb daar niet de minste problemen mee. Zo is dat ook. God heeft de wereld losgelaten en in werkelijkheid doet hij juist dat grote werk, dat grootste werk uit heel de heilsgeschiedenis. En daar gaat het om. En terwijl dus het is niet een goede, het is niet als analogie bedoeld, maar terwijl die wereld slaapt, om zo te zeggen, haalt God daar wat uit. En niemand merkt het. Want niemand merkt het. Nou ja, wat men merkt, is dat er nog, dat er gelovigen zijn, zelfs nog tamelijk orthodoxe, zij het dan vrolijk orthodoxe gelovigen. Zoals u en ik mag ik aannemen, of neem ik voor het gemak maar even aan. Ik bedoel, wij zijn, houden vast aan de Bijbel. Wij zijn dus eigenlijk fundamentalisten, al weten we niet meer waar het woord vandaan komt. Maar dat leg ik u een andere keer wel weer eens uit. Hè? Maar wij houden vast aan de Bijbel, aan het woord van God. En wij zijn dus wat vreemde, excentrieke, ouderwetse, conservatieve mensen. Met het evangelie van het jaar nul. Dus dat ongeveer dan. Dus dat is inderdaad zeer conservatief, kun je wel zeggen. Zo'n soort mensen zijn wij dan. Dat we in werkelijkheid horen bij een hemels volk. Dat geroepen is om te delen in de heerlijkheid van Christus. En daarmee ook in zijn heerschappij. Een volk dat betrokken zal zijn ook in de openbaring van het koninkrijk van de Heer Jezus Christus op aarde in de toekomst. Dat heeft men niet in de gaten. En helaas, vele gelovigen zelf ook helaas niet. Omdat ze weinig in hun Bijbel lezen, maar meer in de krant. Ik bedoel, meer de wereld om zich heen bezien dan zich verdiepen in het plan of het werk Gods. U weet wel, wat Paulus zei tegen de Joden in Antiochië, Pisidië namelijk, dat Antiochië, op zijn eerste zendingsreis, toen zei hij tot de Joden die daar waren, hij waarschuwde hen met een schriftplaats uit het Oude Testament, namelijk hij waarschuwde hen dat de Heer gezegd had, zie ik werk en werk in uw dagen, zo wonderlijk, dat gij het niet zult geloven indien het u iemand verhaalt. Over dat werk heb ik het. Dat is zo wonderlijk, het is zo onwaarschijnlijk, maar de Bijbel leert dat. En ook met grote nadruk, mag ik wel zeggen. Ik weet ook wel dat die Bijbelse leringen daaromtrent ook dikwijls weggeredeneerd worden. En dat het uitzonderlijke veralgemeniseerd wordt enzovoorts. Hè. En omdat de hemel onze toekomst is, heeft men ervan gemaakt dat iedere gelovige uit alle tijden van Adam tot in de jongste dag naar de hemel gaat. En dan ben je dus de echte, de volle waarde van de positie van de gemeente en van de hemelse positie ervan. Dus gewoon kwijt, hè. Dan weet je dat niet meer. Van de hemel heeft men het hier namaals gemaakt, dus zoals de wereld dat kent, in allerlei godsdiensten enzovoorts, en beseft niet meer dat het gaat om een hoge plaats die er nu al is. Het is niet het hier namaals, het is het hier daarmaals, zei een broeder van mij ooit. Bedankt voor de vondst, hè. Het is, daar is de hemel, want als je het vanuit de Bijbel moet aanwijzen, wijs je naar boven. Het is in ieder geval een hogere wereld die al lang bestaat, die er al was voordat deze aarde er was. Dus het had ook het hier voormaals kunnen zijn. De hemel die van ouds is, heet het toch? Nee, dit zijn elementaire dingen. Je moet die begrippen kennen, anders weet je niet waar het over gaat. En anders valt je ook niet op wat een bijzonder werk God in onze dagen doet. En ik zei net, het is bij wijze van spreken de wereld slaapt, dat is ook zo. Het Nieuwe Testament zegt dat ook, want het Nieuwe Testament zegt dat de wereld in duisternis is achtergebleven, dat het licht uit de wereld gegaan is en hij die het licht is, deed achter zich het licht uit. Dat staat het toch in het Johannesevangelie bijvoorbeeld. En de wereld is in duisternis gebleven. God heeft de wijsheid uit de wereld teniet gemaakt, tot dwaasheid gemaakt. En de wereld is in onwetendheid achtergebleven en maakt zich wat wijs en slaapt dus feitelijk. En daar staat dan ook, de wereld is in de nacht en wie slaapt, slaapt desnachts. En wie dronken is, die weet ook niet wat er aan de hand is, wie dronken is, die is desnachts dronken. Maar staat er, wijsgelovigen zijn kinderen des daags en kinderen des nachts. Laat ons dan in het licht wandelen en de vrucht van het licht is in alle goedigheid en hoe het maar heten mag, hè? Efeze 5. Ik roep maar even wat, hè, zonder de moeite te nemen om te zeggen waar dat nou allemaal precies staat. Maar het gaat om het algemene idee, hoe het ervoor staat met de wereld. God heeft die wereld losgelaten, en dat is ook, dat is wat de Bijbel zegt, dat is Romeinen 1. Omdat ze hem niet in erkentenis hebben gehouden, heeft God hen overgegeven aan, enzovoort, tot 3 keer toe, uitgebreid, hè, Romeinen 1. Dat wil zeggen, de eerste Nieuwtestamentische brief, hoofdstuk 1, in de inleiding van de brief meteen. Want dat is de situatie van de wereld. Dat is de situatie waarin het evangelie gepredikt wordt. Dus dat is de uitgangspositie, het decor als het ware, waartegen de heilsgeschiedenis zich verder afspeelt. Maar in ieder geval, God heeft die wereld losgelaten en het lijkt of er niks gebeurt. Nou ja, dat dacht men in de dagen van Petrus al, hè? 2 Petrus 3. Waar blijft die belofte zijn de toekomst? Komt toch niet. Want alle dingen blijven al zo gelijk vanaf het begin der schepping enzovoort. Die kenden ook hun Bijbel niet trouwens, die mensen. De dingen bleven niet gelijk namelijk. Maar ze denken dat, hè. Nou goed. Maar in die tijd doet God een werk. En ik zei, de wereld slaapt dus als het ware, en dat is ook hoe het Nieuwe Testament dat bij gelegenheid formuleert. Maar een andere is natuurlijk die van Genesis 2. Nou zijn we helemaal terug aan het begin van heel onze Bijbel. Dat is die van Adam. Hij was nog maar alleen, hetgeen niet goed was volgens de Heer. En toen kwam er een diepe slaap over Adam. En toen hij daarna wakker werd, was hij getrouwd. Nou, komt dat wel eens meer voor, maar goed. Dat heb ik laatst geleerd, maar goed. Dat, hè. Ja, onder drugs gebeurt er. Ja, van alles, maar vooruit. Maar Adam in een diepe slaap en hij werd wakker en toen had God uit hem zijn vrouw gemaakt. Maar het is een uitbeelding van Gods werk in deze tegenwoordige tijd. Er is sprake van slaap. En niettemin wordt Eva geschapen, die een beeld is van de gemeente. Al was het maar omdat ze nooit de bruid geweest is, vind ik altijd leuk om dat erbij te vertellen. Hè? Ze is nooit de bruid geweest, de gemeente ook niet, nee. Ja, Christus verbonden is uit hem, hè? Het werk van de geest in onze dagen is dat hij het uit Christus neemt en daarna ons bekend maakt. Zei de Heer Jezus in Johannes, wat het maar was. Hè? Was het 15, 14? Weet ik uit mijn hoofd zo snel niet. Hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Dat is precies wat er gebeurt, want wij kregen deel aan Christus. Dat wil zeggen, zijn leven, zijn hoedanigheden worden aan ons gegeven. Zo ontstaat de gemeente die geacht wordt niet de bruid, maar wel de vrouw te zijn bij gelegenheid. In de beelden van Efeze 5, de vrouw te zijn van Christus. En daar wordt inderdaad verwezen naar Adam en Eva. Maar het gaat om een principe. Er is iets met slaap, er is iets met, je weet niet wat er gebeurt. Ja, er is wel wat, maar je kan het niet grijpen enzovoort. En zodra je er rationalistisch over gaat nadenken, ben je droom kwijt, maar je verhaal ook. Dit verhaal namelijk. Over het werk dat God in deze tijd doet. Het verzamelen van zijn gemeente. Dit was een ingewikkelde manier dus om te zeggen dat, voor zover ik het zie, die dromen in de Bijbel, en ik bedoel dus die dromen waarin of waardoor God spreekt, rechtstreeks spreken over Gods werk in deze tegenwoordige tijd. Op een of andere manier. Op welke manier, dat zien we wel als we die dromen bezien. Maar dit is de essentie. En daarna vraagt u natuurlijk, maar die Jozef die je nou een paar keer genoemd hebt. Dan zeg ik, ja, ik heb nog een paar Jozefen voor u. Die verdwenen ook allemaal van het toneel, maar die droomden niet. Dus daar hoef ik ook niks van te vertellen. Alle Jozefen in de Bijbel verdwijnen altijd van het toneel. En ik wil er ook niet al te veel van vertellen nu. Maar alleen maar in ieder geval wel even dit. Jozef was die koning uit Israël. Dat wil zeggen uit Abraham, Isaac, Jacob. En daarna krijg je Jozef, dat weet u, hè? Want de beloften God werden gegeven aan Abraham. Nou ja, aan Adam al, maar ik neem de draad op bij Abraham, naar Bijbels gebruik. Nou, Abraham, Isaac, Jacob en dan met grote nadruk Jozef. En over het van Jozef heen aan Efraïm, maar in ieder geval Jozef. En Jozef was de grote koning, eigenlijk de grootste koning uit heel de geschiedenis van Israël, maar dan wel in het buitenland. Met een koninkrijk waar Israël, voor zoverre zoiets als Israël bestond, nou in ieder geval zijn broers, althans vooralsnog geen deel van uitmaakten. En voor zover de broers van Jozef, dat waren dus ook zonen van Abraham, Isaac en Jacob, voor zover de broers van Jozef deel uitmaakten van dat koninkrijk, was het omdat ze Kanaan, het aan hem beloofde land, want het was al aan Abraham beloofd, verlaten hadden en zich gevestigd hadden in Egypte. Hebben we die nog? Een koninkrijk dus, een Israëlitisch koninkrijk eigenlijk, want Jozef was de drager van de titel Israël, als eerstgeborene, toch? Echt wel, maar een Israëlitisch rijk, maar in het buitenland. En men wist het niet, aanvankelijk althans. En dus lange tijd officieel, men wist het niet. Men wist niet wie hij was. Toch? Althans, die broers wisten het niet en daar gaat het maar om. Iets geheimzinnigs. En die Jozef, die zorgde voor die grote verlossing. Want dat staat er daar, om u bij het leven te behouden door een grote verlossing enzovoorts. Want zo gaat dat verhaal. En in het Nieuwe Testament komen we terecht bij de zoon van Jozef. Ik hou van dit soort kortsluitingen namelijk. Die komen terecht bij de zoon. Nee, hij stamde niet van die Jozef af. Maar waarom heette de Heere Jezus dan de zoon van Jozef? Waarom heette zijn wettige vader Jozef? En ik vertel niet alles, dat doe ik een andere keer weer, hè. Maar ik vertel wel, waarom heette zijn wettige vader Jozef? Omdat die zoon van die Jozef, waarvan men ook niet precies wist waar hij vandaan kwam, maar dat doet er nou niet toe, de Heer Jezus namelijk, omdat hij althans aanvankelijk een koninkrijk zou hebben in het verborgen. Iedereen dacht dat hij dood was immers, Jacobus, Jozef, omdat hij dood was, hè. De Heer Jezus, men denkt dat hij dood is, in werkelijkheid heeft hij een koninkrijk in het buitenland. Dat wil zeggen, niet onder Israël, maar wel ergens onder de volkeren. En niet opvallend en ook niet onder zijn bekende naam. Want hoe heette Jozef toen hij koning was ook alweer? Dat was geen Engelse naam, nee. Iets van Zafnat-Paanea of zoiets, hè? Ja. Nou, zoiets. Waar de vertaling echt vandaan komt, heb ik in de tijd niet achterhaald. Misschien moet ik dat nog eens nakijken. Maar men vertaalt het in ieder geval met openbader van verborgenheden. Naar aanleiding van zijn dromen. Althans, de dromen die hij verklaarde. Maar u weet toch dat er maar één openbader van verborgenheden is? Ja. De Heer Jezus Christus. In elk geval vanaf Matthäus 13, want daar wordt het eerst genoemd. Waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? Antwoord, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. Met andere woorden, de Heer was bezig, althans aan zijn discipelen, die verborgenheden te openbaren. Nou, nog aarzelend, daar gaat het nou niet om, maar via hem in elk geval. Daar gaat het wel om. Want het hele begrip verborgenheid, en dan leren we weer eens wat, hè. Het hele begrip verborgenheid hangt samen met onze tegenwoordige tijd. De tijd waarin God zich verbergt en waarin hij in het verborgene een werk doet. Terwijl hij koning is en met eer en heerlijkheid is gekroond, Hebreeën 2, gezeten is op de allerhoogste troon, dus Filippenzen 2, en terwijl aan hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Is dat Matthäus 28? Geloof het wel. Of heeft het zoveel hoofdstukken niet? Nee? Nou ja, eind van Matthäus evangelie dan. Vooruit. Dat wil zeggen, hij heeft zo'n koninkrijk. Maar niet in de wereld. In ieder geval, laat ik het zo zeggen, niet onder Israël. En niet zichtbaar in de wereld. Maar hij is er wel. En hij doet zijn werk. En hij houdt in het leven door een grote verlossing. En hij zorgt ervoor dat wij te eten en te drinken hebben. Zoals Jozef dat in Egypte deed enzovoorts. Hebt u die nog? En daarom is Jozef een type, een voorafschaduwing ook van die latere Jozef, waaruit voortkwam officieel, nee, volgens de wet, zoals mijn Bijbel zegt, in Lucas 3, nomisos, volgens de wet, hè, kwam uit hem voort Jezus van Nazareth. Maar die heeft een koninkrijk en wij herkennen hem ook als zodanig. Wij zijn tot hem gegaan, om zo te zeggen, en als het goed is, zijn wij genaderd tot zijn troon en hebben wij ons aan hem onderworpen. Aan de hoge priester van het nieuwe verbond. Maar die is tegelijkertijd de koning uiteraard. Hè? Naar de ordening van Melchizedek, weet u wel, koning en priester enzovoort. En wel degelijk een troon. En wel degelijk heerschappij enzovoort. En dat is waar het om gaat. En dat is wat in die dromen wordt uitgedrukt. Er is niks sensationeels aan. Er is niks uiterlijks aan. Het is niet een spektakel. En toch is het grote werk wat de Heer in onze dagen doet als een soort climax in zijn heilsgeschiedenis. Want begrijp je me goed, vanuit wereldstandpunt is natuurlijk de wederkomst van Christus de climax, feitelijk, wanneer de Heer voor het eerst van zijn leven, ja, wanneer de Heer voor het eerst van zijn leven zich in heerlijkheid zal openbaren aan Israël eerst en aan de volkeren. Want dat heeft hij nog niet gedaan, nog never. Hij heeft alleen tekenen gedaan van zijn heerlijkheid, zegt het Johannes Evangelie. Maar toen hij opstond uit de dood, verheerlijkt en wel, heeft hij zich meteen verborgen. Is alleen verschenen aan discipelen, aan gelovigen. Paulus zoekt er zoveel mogelijk bij elkaar en zegt nou in ieder geval ook 500 in één keer. Hij is de eerste die ze telt trouwens. In 1 Korinthe 15 is dat, hè? 500 in één keer, maar dat was het dan ook wel. Maar voor de rest, dat wil zeggen voor het volk als zodanig, het Joodse volk, en dus ook voor de wereld, heeft hij zich verborgen. Hij is niet verschenen na zijn opstanding op het Tempelplein of bij Pilatus binnen. Het leek me ook wel een leuk grapje eigenlijk. Hè? Toch. Dames en heren, daar ben ik weer, denk ik dan altijd. En dat heeft hij niet gedaan. Laat hem tot u doordringen. Houd dat bij. Hij verbergt zich. Wij noemen het de verschijningen van de Heer Jezus na zijn opstanding. En het verblindt ons meteen voor het veel belangrijker idee, zijn verdwijning. Want de verschijningen waren uitzondering. En de regel is, hij verdween. Jezus wetende dat de uren gekomen was dat hij zou overgaan naar de Vader. Juist. Zie? Hij zal de wereld achter zich laten. Hij heeft de wereld losgelaten. Het licht is uit de wereld verdwenen. En hoe dat allemaal maar heten mag. Dat staat allemaal zwart op wit. In het Nieuwe Testament. En niet op een geheimzinnige wijze. Maar het is heel concreet. Iedereen zou dat zo kunnen weten bij het zelflezen van de Bijbel. Hij is weg. En God heeft de wereld losgelaten. Omdat de wereld hem niet liefde. En dat was het dan. En niettemin doet hij een werk in onze dagen. Een werk dat trouwens door Zacharia was aangekondigd. Op voorhand dus, hè, met de prachtige woorden in Zacharia 4 was het, in vers 6, er was een visioen daar, hè. Een nachtgezicht, geen droom, maar wel een visioen, en toen was de vraag, wat is dit? Wat zijn dit voor dingen? En Zachariah zegt dan, vers 6, toen antwoordde hij en sprak tot mij zeggende, dit is het woord des Heren tot Zerubabel zeggende, niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heer der Heerscharen. En dat is de aanduiding, samenvattende en nogal poëtische aanduiding trouwens, van het werk van de Heer in onze dagen. Wat het visioen betreft, er was een visioen over een olijfboom en, of twee. En een heel systeem waarbij de olie van de olijven uit de olijfboom via pijpen, via buizen zal ik maar zeggen, terechtkwam in een kruikje, vanuit het kruikje in de lamp. Het was compleet geautomatiseerd. Dat valt ons niet meer op, maar voor die oude dagen lijkt me dat toch een heel bijzonder technisch apparaat wat Zachariah daar zag, niet waar. Dat wil zeggen, de olijfboom die produceerde vanzelf wel, maar de olijf hoefde niet geplukt of geperst te worden. De lampen hoefden niet onderhouden te worden of iets dergelijks. Het ging allemaal vanzelf. Er kwam geen mensenhand aan te pas. Wat is dit? Niet door kracht, nog door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden. Waarna wij vaststellen dat geest toch kracht is. Dan zeggen we, ja, maar het idee is natuurlijk niet door menselijke kracht of niet door menselijk geweld, niet door uiterlijke dingen, maar door iets onzienlijks. Onzienlijke kracht namelijk van God. Wij noemen dat, omdat de Bijbel het zo noemt, de Heilige Geest. Zou het geschieden. Het gaat over het werk dat de Heer in onze dagen in het verborgene doet, waar de mens geen vinger kan tussen krijgen en fundamenteel, hij kan het ook niet verhinderen. God doet dat gewoon. En heeft het aangekondigd. Daar gaat het om. En eigenlijk zijn de dromen in de Bijbel in het algemeen daar uitdrukking van. Dat wil zeggen, draai het niet om, hè. Niet denken dat ik gezegd heb dat als ergens in het Oude Testament een visioen of een droom of een nachtgezicht, wat het maar is, als het gaat over onze bedeling, dan komt het in de vorm van een droom. Dat heb ik niet gezegd, ik heb het andersom gezegd. Ik heb gezegd, als het een droom is, dan in elk geval gaat het over onze tegenwoordige tijd, waarin Adam slaapt, om zo te zeggen. Ik ben geneigd hem over te slaan, maar in Genesis 20 vers 3, daar is sprake van de eerste droom. Dat is niet eens een Jozef of iets dergelijks. Het is zelfs, als u mij vraagt, een Filistijn avant la lettre. Abimelech, de koning van Gerar. En Gerar ligt in het gebied waar later de Filistijnen en in onze dagen de Palestijnen woonden, op de route tussen, laten we zeggen, Kanaan en Egypte, in die kuststreek, die officieel van ouds heet Palestina. Het zijn de Romeinen geweest die de naam Palestina vervolgens gegeven hebben aan het hele land, om daarmee de Joden uit het land weg te houden, en dat lukt hen tot in onze dagen. Dat is toch wel aardig, en het is zo. De naam Palestina was wat net nu heet de Gaza-strook, dat heet Palestina in de zin van het land der Palestijnen. En als je nu Bijbel leest, de naam Palestina wil zeggen Filistea of Palestina. Je schrijft het toch hetzelfde in het Hebreeuws. Het is dezelfde naam, het is het land der Palestijnen en het is wat nu heet de Gaza-strook. Maar voor dat gebied heeft men nu geen naam meer natuurlijk, dus daarom heet het Gaza-strook. Dat komt omdat in de derde eeuw, of was het de vierde eeuw, de Romeinen die naam gegeven hebben aan heel Canaan, om zo te zeggen. Zodat het niet meer Judea heette of Galilea, laat staan Canaan en laat staan Israël, om de Joden daar weg te houden, weet u wel. Vanwege de Joodse opstanden in het Romeinse Rijk in de tijd enzovoorts. Maar in dat gebied dus woonde dus deze Abimelech en die droomt een droom nadat hij iets gedaan heeft wat wij toch wel erg vreemd vinden. Maar hij had het gedaan in oprechtheid zijns harten en in reinheid zijner handen. Want dat staat er in vers 5 bijvoorbeeld. En de Heer zegt, ja, ik weet Abimelech dat je het gedaan hebt in oprechtheid uw harten en reinheid mijner handen. Maar wat hij gedaan had, hij had het schaken uitgevonden. Had een dame geschaakt. Ja. Hij had. Ja, het is. vreemde, voor ons toch een vreemde geschiedenis. Er kwamen wat vreemde mensen in zijn land, in zijn gebied. Abraham met zijn vrouw Sarah. En hij dacht, oh, die Sarah, die dus, zie ik wel zitten. En die, hij schaakte haar. Hij kidnapte haar, of hoe dat maar gegaan is. Dat weet ik. Ik heb geen idee hoe dat gegaan is. Ik weet niet hoe dat moet. Is maar goed ook. Maar vooruit. En toen verscheen de Heer sprak de Heer tot Abimelech in een droom. Nou ja, het is een ingewikkeld verhaal. We hebben het er later uitgebreid over. Maar ik hoop dat u meteen begrijpt dat hier toch sprake is van dat Sarah zich bevindt op een plek buitenslands. Dat wil zeggen, in de macht van iemand anders en niet bij Abraham. Er is toch iets vreemds mee dus, hè? Heb u die? Dat zijn toch aparte verhalen. Maar dat komt omdat ze op een of andere wijze uitdrukking geven aan onze tegenwoordige tijd. De vreemde positie, om zo te zeggen, van Israël. Waarbij je de vraag moet stellen, maar wie is dat eigenlijk? Maar dat blijkt eruit dat het een vreemde situatie is. Klopt niet helemaal. En in dit geval grijpt de Heer in. Dat is trouwens ook niet de eerste keer, geloof ik. Want in Genesis 12 was het ook al aan de hand, dacht ik. Want daar was Sarah, er was Abraham en Sarah in Egypte en toen werd Sarah geschaakt. Oh, die is de uitvinder van schaken. Het is toch een Egyptisch spel. Ja. Maar daar staat niet dat Farao droomde, maar er staat in 12 vers 17, maar de Heer plaagde Farao met grote plagen. Ook zijn huis ter oorzake van Sarai, Abrahams huisvrouw. Dus niet sprake van een droom, maar het is eigenlijk de gelijke geschiedenis, ook met gelijke strekking. Maar daar wilde ik het met u niet over hebben. Waar ik het wel over wilde hebben vandaag, omdat dat heel duidelijk is, vind ik persoonlijk, is over Genesis 28. Want daar is het Jacob die droomt. Dat is dus de tweede droom in de Bijbel. Dat is vers 12, Genesis 28, vers 12. Jacob droomde en ziet, een ladder was gesteld op de aarde, welker opperste aan de hemel reikte, en ziet, de engelen Gods klommen daarbij op en neder. En ziet, de Heere stond op dezelfde en zeide, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop gij ligt te slapen zal ik aan u geven en aan uw zaad. En uw zaad zal wezen als het stof der aarde, en gij zult uitbreken in menigte, westwaarts en oostwaarts en noordwaarts en zuidwaarts. En in u, namelijk in uw zaad, zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En zie, ik ben met u en zal u behoeden overal waarheen gij trekken zult. En ik zal u wederbrengen in dit land. Maar ik herinner u aan dat in de vorige droom, die van Abimelech, ook sprake was van iemand die wedergebracht zou worden in het land. Het ging over Sarah die verdwaald was, om zo te zeggen. Heb je dat? Komt al overeen. Want ik zal u niet verlaten totdat ik zal gedaan hebben hetgeen ik tot u gesproken heb. En dan vers 16, toen Jacob van zijn slaap ontwaakte, enzovoort, zodat u weet dat tot en met vers 15 vindt allemaal plaats in die droom. Je krijgt eerst het plaatje te zien, althans het wordt ons verteld, en daarna wordt ons gezegd wat de Heer dan tot Jacob zei bij deze gelegenheid. U weet wel, de geschiedenis ging weer eens over de kwestie van het eerstgeboorterecht, dat door Isaac gegeven werd aan zijn tweede zoon. De omstandigheden zullen we maar buiten beschouwing laten nu. Want het is een betrekkelijk vast Bijbels beginsel. Het eerstgeboorterecht gaat niet naar de oudste, maar naar de tweede. Degene die pas later kwam. In dit geval naar Jacob. En toen had hij er dus een vijand bij, namelijk zijn oudere broer Esau. En toen werd hem gezegd dat hij maar het beste kon vluchten. En dus zond Isaac Jacob weg, dat hij toog naar Paddan Aram, tot Laban, de zoon van Betuel, de Syriër, de broeder van Rebekka, Jacobs en Esaus moeder. Dat is vers 5 van Genesis 28. Kortom, Jacob gaat naar de andere tak, oudere tak van de familie. Dat is wel een aardige natuurlijk, omdat hij eerst voor zijn oudere broer, dat is een oudere tak van de familie in beginsel, dat hij voor zijn broer moet vluchten, zijn oudere broer. En daarna gaat hij naar zijn oudere oom. Een oom uit een oudere tak van de familie. Namelijk een zoon van een oudere broer van Abraham, feitelijk. Zover grijpt dat terug, maar in ieder geval, hij moet vluchten. En hij gaat naar oom Laban, waarover later nog wel eens meer. En dan staat er in vers 10, Jacob dan toog uit van Beerseba, want daar woonde de familie, en ging naar Haran, want daar woonde Laban, oom Laban. En hij geraakte op een plaats waar hij vernachtte, want de zon was ondergegaan. Leuk hè, dat dat erbij staat. Daar ging hij vernachten, want de zon was ondergegaan. Ja, dat begrijpen wij ook wel, als het nacht wordt gaat de zon onder. Waarom staat het erbij, is dus de vraag, omdat het volledig overbodig is, hè. Waarom staat het erbij? Wel om er ons met nadruk bij te bepalen. Want kijk, al die oud-testamentische geschiedenissen hebben op een of andere wijze een profetische betekenis. Deze dingen, alle zijn hun overkomen ons tot voorbeelden. Staat er dan in 1 Korinthe 10. En het geldt feitelijk voor alle Bijbelse geschiedenis, zelfs de nieuw-testamentische Bijbelse geschiedenis. Er zit altijd een verhaal achter het verhaal. Dat wil zeggen, het is profetisch om het makkelijk te houden. Dat wil zeggen, wat hier gebeurt, wat hier allemaal verteld wordt, zou later nog eens een keer van toepassing zijn. Op een of andere wijze, met andere namen erin. En in ieder geval met andere jaartallen. Je kunt het ook nog wat fundamenteler zeggen. Namelijk, die geschiedenissen in de Bijbel herhalen zich. Dezelfde beginselen kom je vele malen tegen. Maar het is zo, omdat ze uiteindelijk spreken over een toekomstig werk dat de Heer zou doen. En dus vragen wij ons af, wat betekent het dat het nacht wordt en dat de zon was ondergegaan? En het antwoord is makkelijk genoeg. Toen de Heer opstond uit de dood en verdween naar de hemel, ging in de hele wereld het licht uit en is de wereld in de nacht. Dat is waarom de geschiedenis in het Johannesevangelie zich afspeelt rond 7 nachten. Zoek die maar eens uit. Dat valt niet op, maar het is wel zo. Het begint ongeveer bij Nicodemus, weet je wel. Het ging tot Jezus bij nacht, enzovoorts. Lees het maar na, lees de geschiedenis maar door. Dat is immers dat evangelie waarin bij herhaling gezegd wordt dat Christus is het licht der wereld. En waarin hij zelf zegt, werk zolang het dag is, want de nacht komt waarin niemand werken kan, enzovoorts. Kortom, die nacht die zou aanbreken, omdat het licht zou verdwijnen, de zon zou ondergaan. Kortom, de Messias zou uit de wereld verdwijnen. Het licht zou in de wereld uitgaan, de wereld zou in duisternis achterblijven. En in die duisternis is men dronken of slaapt men, zegt, 1 Thessalonicenzen 5 bijvoorbeeld, of Romeinen 14, geloof ik. Of was het 13 nog, dat weet ik niet meer uit het hoofd. 13. In elk geval, het is de beschrijving van onze tegenwoordige tijd. En voor zover wij in het licht wandelen, wij als gelovigen, is het omdat de Heer in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Dus 2 Korinthe 4, vers 4 of daar in de buurt. Maar dat is dus zo omdat wij verlost worden uit deze wereld die in de nacht is, omdat de wereld zich bevindt onder het oordeel, dan wel onder de toorn Gods. Beide uitdrukkingen trouwens uit Johannes 3 in het gesprek met Nicodemus en het daaropvolgende commentaar. Want de wereld leeft onder het oordeel Gods, want hoezo, wat is dit oordeel, is dan de vraag. Namelijk, en dan komt het antwoord, dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. En wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet, maar de toorn Gods blijft op hem. Dat is ongeveer het laatste vers, geloof ik, van het hoofdstuk. En dat is de situatie van de wereld. Het licht gaat uit. Helemaal, overal. Nou ja, in de wereld als zodanig wel, en toch schijnt ergens het licht te schijnen. Of zo. Toch schijnt ergens het licht, maar niet in de wereld, maar in onze harten heet dat. Zie? En het licht is gekomen, het licht en het leven is gekomen, dat is Johannes 1, ook 1 Johannes 1 trouwens. En in dat licht zouden wij wandelen. Maar het schijnt niet in de wereld. Het schijnt in onze harten en daarmee in onze levens, was het idee. En dat vind je hier meteen al uitgedrukt. Want, kort en goed, even snel door de bocht. Esau is een beeld van het Joodse volk. Het zou de eerste moeten zijn, maar het wordt het niet. Het is het natuurlijke Israël, kan ik ook zeggen. Maar ik zeg liever om nogal wat redenen. Het is het Joodse volk. De Messias komt, het zou dus de erfenis moeten ontvangen. Het volk zou tot zonen erfgenaam gesteld moeten worden. Eerst geboren, want Israël is het eerste onder de volkeren der aarde enzovoorts. Maar het werd het niet. Integendeel, het eerstgeboorterecht kwam terecht bij een ander volk. De broer, om zo te zeggen, daar hebben we later nog wel eens ooit over. Maar het kwam bij een ander volk terecht en dat andere volk wordt voorgesteld door Jacob en het is de gemeente. Dat zijn wij dus. Waarna dus prompt de gemeente vervolgd wordt door de Joden. Men leest het boek Handelingen, dat is voorlopig wel genoeg. Ja, ik wil er niet al te zwaar nadruk op leggen, anders krijgen we weer gedoe over. Maar de Joden worden toch vervolgd door de christenen. Dan zeg ik, dat kan nog wel wezen, maar in mijn Bijbel is het andersom. In mijn Bijbel is het zo dat Joden zijn bij christenen beminden om der vaderen wil. En ik beleef dat persoonlijk ook niet anders. Toch? Maar het neemt niet weg dat de Heer Jezus, en die is hoofd van de gemeente, en daarna heel de gemeente vervolgd werd door de Joden, die soms dat deden door de handen der heidenen. Dat wil zeggen via de Romeinen, dan wel de Grieken, of hoe ze maar genoemd worden. Dat was al zo bij de kruisiging van de Heer Jezus. En dat is later in heel de geschiedenis van Handelingen, tot in hoofdstuk 28 ook inderdaad zo gebleven. Toch? Dat is de situatie. Met andere woorden, Esau is een beeld van het Joodse volk, Jacob is een beeld van de gemeente en ze worden met elkaar verwisseld. Het eerste volk Gods was het Joodse volk, om zo te zeggen, want ik houd hem toch simpel voorlopig. Eerste was het Joodse volk, het tweede is de gemeente, maar u weet wat de Heer zei, vele laatsten zullen de eerste zijn. En daarmee verwees hij blijkbaar naar die beginselen in het boek Genesis, want men zou Genesis kunnen samenvatten als een uitgebreide kwestie over het eerstgeboorterecht. U weet, Adam kreeg twee zonen, en waar ging het eerstgeboorterecht naartoe? Die begint meteen moeilijk trouwens. Naar de derde. Leuk hè? Adam had twee zonen. Wie kreeg het eerst geboorterecht? De derde. Maar die kwam in de plaats van de tweede overigens. Want daarom heette die ook Zet, hè? Gezet in de plaats van. Dat is gewoon een Nederlands woord uiteindelijk. Die naam Zet. Maar vooruit. En daarna hebben wij, zo uit het hoofd hebben wij Noach. Die had trouwens drie zonen. Jafet, Sem en Gam. En het eerst geboorterecht ging naar Sem. Dat was dus de tweede zoon. Die was 2 jaar jonger dan Jafet. Reken het maar uit. Nee, het staat niet expliciet zo vermeld, maar reken het maar uit. Het ging naar Sem, maar Sem was niet de oudste zoon. Hij was de tweede zoon, hij was 2 jaar jonger dan Jafet. En Gam was de kleinste, in de zin van de jongste dus inderdaad. Dus dat was de derde. Dus de eerstgeboorterecht ging naar de tweede zoon. Enzovoorts. Dan hebben we nog die kwestie van Peleg en hoe heette die broer ook weer. Maar die weet ik uit mijn hoofd niet meer. Die zonen van Heber. Nou goed, doet er niet toe, want dat lezen we toch bijna nooit. Maar daarna komen we terecht bij Terach, de vader van Abraham. Maar Abraham kreeg het eerste geboorterecht, maar was niet de oudste zoon. De oudste zoon was een ander en van hem stamde deze Laban af, die hier in de geschiedenis geïntroduceerd wordt, waar Jacob naartoe vluchtte. Maar goed, en toen had Abraham 2 zonen, namelijk Ismaël en Isaac, en het eerste geboorterecht ging dus weer naar de tweede, toch, naar Isaac. En toen had Isaac 2 zonen, Esau en Jacob, en dan ging het eerste geboorterecht weer naar de tweede. En toen had Jacob zonen uit 2 vrouwen, om het, ja, je moet toch ongeveer hetzelfde vertellen, nietwaar? Jacob had zonen uit 2 vrouwen, en naar wie ging het eerst geboorterecht? Naar de oudste zoon uit de tweede vrouw. En dus niet naar Ruben, uitdrukkelijk niet, staat er allemaal expliciet, maar het ging naar Jozef. En toen vervolgens had Jozef 2 zonen. En die zou het eerst geboorterecht moeten doorgeven, maar zijn vader was hem voor. De vader van Jozef, dus opa deed het zelf, Jacob. En die liet die zonen van Jozef bij zich komen en hij kruiste zijn handen. En toen zei Jozef, pa, dat is Efraïm staat, of Manasse staat aan de andere kant. U doet het verkeerd. En toen zei Jacob, want het werd langzamerhand vervelend natuurlijk. Maar ja goed, Jozef was een tijd niet bij de familie geweest, dus misschien was hij de familietraditie kwijt, maar... Hè? Jozef zegt, pa, dat doet hij verkeerd. En toen zei Jacob, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. En hij legde het niet uit, het moest maar duidelijk zijn. En het ging dus naar Efraïm en niet naar Manasse. En zo eindigt Genesis ongeveer. Toch? Werd verwisseld. Nou, daar gaat het over. Maar het verhaal is in elk geval dat de oudste die gepasseerd wordt een beeld is van het Joodse volk. En de tweede die het wel krijgt is een beeld van de gemeente. Nou ja, dan kan ik het verhaal weer gaan vertellen, bij voren af aan. Wie kreeg het niet? Kaïn. Hij doodde zijn broeder namelijk, hij kreeg het dus niet en hij werd veroordeeld in de zin van dat hij zwervende en dolende zou zijn op de aarde. En iedereen zou hem willen doden, maar het zou niet lukken. Dat was kenmerkend voor Kaïn. Iedereen wilde hem doden, maar het lukte niet. Dat heet het teken van Kaïn. Maar waar is het teken van dan? Van het Joodse volk. Sinds de komst van de Messias in ieder geval. Sinds de opstanding van Christus bedoel ik dus. Van het Joodse volk. Die zwervende, dolende. Spreekwoordelijk zelfs over de aardbodem. Want we hebben de legende van de wandelende Jood aan te danken. Als uitbeelding van het Joodse volk. Zwervende, dolende over de aardbodem. Het wordt overal vervolgd en verworpen. Maar het wordt nooit uitgeroeid. Het assimileert ook niet. Het blijft bestaan. Dat is Kaïn. En waarom? Ja, omdat het Joodse volk zijn broeder doodde. Toch? Dat is het verhaal. En dat herhaalt zich. En van Ismaël en Isaac is het ook heel makkelijk, omdat het Nieuwe Testament gewoon zegt dat Ismaël een beeld is van het Joodse volk onder de wet, onder Sinaï enzovoort. Staat in Galaten 4. Die haalt die geschiedenis aan van die twee vrouwen, Sarah en Hagar en Ismaël en Isaac in andere volgorde dan. Maar er staat bij, deze dingen hebben andere beduiding, want Hagar is Sinaï, een berg in Arabië enzovoorts, en is dienstbaar, want het is een beeld van het Joodse volk levend onder de wet. Maar, zegt hij, wij zijn als Isaac. Wij zijn zonen van de vrije, wij zijn zoals Isaac. En zoals toen, degene die in slavernij, in dienstbaarheid geboren was, vervolgde de vrije, zoals het nu ook zegt. Hè. En dus worden wij vrije gelovigen, gemeente, wij worden vervolgd door degene die onder de wet willen leven. In de eerste plaats de Joden, maar daarnaast nog het een en ander. Maar het is symptomatisch. Dit is nou typisch. Typologisch, maar ook inderdaad typisch. Het zijn patronen die zich heel de Bijbel door herhalen. En hier moet dat ook duidelijk zijn. Jacob is een beeld van de gemeente die het eerstgeboorterecht krijgt boven de Joden, want de gemeente is een volk van eerstgeborenen. En wij als gelovigen, wij als behorend tot de gemeente, zijn tevoren verordineerd, omdat het Gods plan is, met de leden van de gemeente, wie zij ook zijn. Wij zijn tevoren verordineerd tot zo'n stelling. En zo'n stelling is aanstelling in het eerstgeboorterecht. En dus vele laatsten zullen de eerste zijn. Wij zijn die laatsten, want de Joden kwamen eerst in aanmerking, maar die bliefden in het algemeen niet. Generaliserend gesproken. Over hen als volk, dus. Dat is het verhaal. Kortom, Jacob is een beeld van de gemeente. Die vlucht, die op een zijlijn terechtkomt als het ware, verdwijnt ook van het toneel. Maar denk even aan Jozef die naar het buitenland verdwijnt. En hij werd van Gods wegen gezegend. En hier is het Jacob die naar het buitenland verdwijnt, als het ware. En door zijn broer verworpen wordt, net als Jozef trouwens door zijn broeders verworpen werd. Maar hij verdwijnt naar het buitenland en daar wordt hij gezegend. Want bij nader inzien alle bezittingen die Jacob later heeft, en is geen schat rijk geweest te zijn, al de bezittingen die hij had, had hij in zijn ballingschap gekregen. Van Gods wegen en via oom Laban, maar dat is een ander verhaal. Daar hebben we het nog een keer over. Dat vind ik nu op dit moment nog niet belangrijk genoeg. Jacob toog uit van Berseba, ging dus ergens anders naartoe, ging naar Haran, geraakte op een plaats waar het licht uitging. Het beeld van het aanbreken van onze bedeling. Toen ging dus ook daadwerkelijk het licht uit. En de man ging dus ook slapen, maar toch gebeurde er van alles. En belangrijk genoeg, daar gaat het om. Want de zon was ondergaan. Hij nam de stenen dier plaats en maakte zijn hoofd peluw. Peluw, een peluw voelt aan net zoals je het schrijft. Heel zacht. Maar het waren stenen. Ik heb altijd moeite met die uit. Peluw. Hè? Dat is een mooi zacht woord. Je voelt het ding als het ware. Hè? Een peluw. Maar goed. Hij nam wat stenen en legde zich te slapen te diezelfde plaats. Op een steen. Vooruit dan maar. En hij droomde. Dat zou ik ook doen als ik op een steen lag met mijn hoofd. Maar ja. U weet toch hoe het is met een steen? U weet waar een steen een beeld van is? Zeker als men er iets op zet of legt. Die uit Jesaja 28. Zie, ik leg een grondsteen in Sion. Nou ja, dit is niet Sion, maar het is wel die grondsteen. Het is een gefundeerde steen. Die steen die de hele Bijbel door fundamenteel als altaar dient. Al of niet officieel bedoel ik. Want er werd nog wel eens wat geofferd aan de Heer bovenop een steen. Zie. Maar het is in ieder geval dat fundament waarop gebouwd zou worden. De steen is gewoon Christus. Heel de Bijbel door. En daarop legde hij zich te rusten. Dat is een goede plek dan dus toch. En toen droomde hij. En wat zag hij? Een ladder. Een ladder. Het woord dat er staat, zou je misschien moeten vertalen met ladder, daar heb ik geen verstand van. Maar het woord dat er staat, is het woord voor stenen. Met andere woorden, als je de ladder moet uittekenen, dan krijg je niet twee van die stijlen met sporten ertussen. Al noemen wij dat een ladder of een leer, als we het afkorten. Maar er is hier sprake van één trap. Dat wil zeggen, een stapel stenen. Broeder, dat heeft er ongetwijfeld ook mee te maken, maar dat komt omdat die typologie van die stenen zich natuurlijk heel de Bijbel door, en zelfs buiten de Bijbel door, herhaalt. Hè? Ik zeg altijd, men weet het niet, maar men zet een steen op een graf en heeft niet in de gaten dat die steen die op het graf staat een beeld is van de opstanding van Christus. Daar is men kwijtgeraakt. Dus dat is toch raar, hebben ze nooit geweten natuurlijk. Hebben ze wel geweten. Wie komt er nou op zo'n zot idee om een steen recht overeind te zetten? Dat is lastig genoeg, die dingen vallen na verloop van tijd toch weer om. Het is niet zo simpel. Wie doet zoiets? Waarom richt men een steen op? Recht overeind. Omdat het een beeld is van de opstanding van Christus. En als je zegt, ja, maar het is toch raar dat ze dat dan vergeten zijn. Dan zeg ik, nou, ik heb een week geleden, of iets meer dan een week geleden, geloof ik, toevallig een uitzending op de televisie gezien. Dat mocht niet, want het was van de VPRO. Maar dat wist ik toen nog niet. Dat ging over de besnijdenis. En als man, kijk je daar dan naar, zal ik maar zeggen. Maar goed, en het ging over de besnijdenis, gepresenteerd en gemaakt door iemand die besneden was, maar het was een moslim als je het mij vraagt. Maar het ging over de besnijdenis en de strekking van het programma was, er moet maar eens vragen over gesteld worden of we dat nog langer moeten toestaan, want het is toch een verminking van het menselijk lichaam die plaatsvindt aan babytjes die er ook niet om gevraagd hebben. Maar het was een serieus programma. Dat was van de VPRO, zei ik. Maar goed. In ieder geval, er werden allerlei mensen geïnterviewd. En aan de ene kant mensen die helemaal niet religieus waren, waarom ze lieten besnijden. En dat deden ze omdat men hen had wijsgemaakt dat het zo hygiënisch was. Waarna enige mensen die daar verstand van hebben zeggen, ja, dat hebben ze alleen bedacht om de besnijdenis een soort te legitimeren. Zo van, men weet niet waar het toe dient, toen heeft men bedacht, zal wel zijn vanwege de hygiëne. Dan denk ik altijd, kan je hand ook wel afhakken, dan hoef je die ook niet meer te wassen. Ik vind altijd zo raar. Maar die medici die zeiden, dat is onzin, het heeft er niks mee te maken. Maar in de loop der eeuwen heeft men steeds iets anders bedacht om die besnijdenis te verklaren. En toen werd het aan Mohammedanen gevraagd, religieuze mensen dus. En dus aan de imam, of hoe die man maar heette, weet u wel. En die zei, nou ja, dat doen wij omdat Abraham Isaac besneed. En nou, implicerend, wij beschouwen ons als erfgenamen van Isaac. Wat werd er niet bij gezegd, maar daarom besneden we. En dat was het hele verhaal. En daarna werd alsnog gevraagd aan een Jood. Aan een leraar. Hoe heette dat nou? Leraar Rabbinica. Dat wil zeggen, die moeten rabbijnen opleiden. Waarom de Joden besnijden? En die man die kwam niet verder dan te zeggen, nou ja, het is een brit. Het is een verbond. Het is het verbondsteken van Abraham. Daar had hij gelijk in, want dat staat in de Bijbel. Maar, ik zat erop te wachten vanaf het begin. Ik denk, ik ga wachten hoe lang het duurt. Hoe lang het duurt voordat iemand zegt waar de besnijdenis een beeld van is. Dat het typologie is. En hoe dan? En waarvan dan? En het werd niet gezegd. Waaruit ik besluit dat die het ook niet meer weten dus. En dan wil je weten wat het dan is. En dat ga ik lekker niet uitleggen, want het is mijn onderwerp niet. Nou ja, één woord dan. Één woord. Meer niet vandaag. Opstanding. Dat is wat het is. Nee, zuster, er is ook een ander woord voor, dus erectie. Opstanding. Het is een beeld van opstanding, van wedergeboorte. En uiteindelijk de opstanding van Christus, dan wel het tot stand komen van een nieuwe schepping. Nieuw leven mag ook nog, enzovoorts. Is dat voorlopig voldoende? En Abraham woonde onder de eikenbomen, en dan mag u raden waarom hij onder eikenbomen woonde. In verband met die besnijdenis. Ik bedoel, het ligt er zo dik. Ja, het zijn lastige onderwerpen om in publiek te bespreken. Dat komt door onze cultuur. En daar heb ik dus ook moeite mee om dat soort dingen in het openbaar te vertellen. Maar waarom weten ze dat niet? Waarom kan niemand dat zeggen? Zelfs de Joden niet. Ze zijn het kwijt. En zo is men ook kwijt dat een opgerichte steen, mensen richten een steen op een opgerichte steen, een beeld is van de opstanding van Christus. Heel de Bijbel door. En ook buiten de Bijbel. Want broeder, een piramide is dat ook. Dat kan ik zelfs nog wel redelijk goed bewijzen. En een obelisk is dat ook. Obelix niet. Obelisk wel. Maar obelix sjouwde menhirs. En menhirs zijn dat ook. En waarom heet het een menhir? Dat is gewoon ons woord meneer. Dan weet je het ook. Wat het is. Of moet ik zeggen, jongeheer kan ook nog. Ik ben nou toch bezig, dus dan met één woord tussendoor lukt het me net. Het is een beeld van opstanding, ja. En dan wil ik u nog wel wat vertellen. Als ze ons weer eens komen vertellen dat heel wat van die oude religie alleen maar prostitutie en dat soort dingen was. En al die beeldjes waren vallensymbolen enzovoort. Dan zeg ik, ja, dat is onze moderne westerse interpretatie. Ervan uitgaande dat die mensen vroeger dom waren en overgeleverd waren dus aan hun lage lusten. En dat soort dingen meer. Ik geloof daar helemaal niets van. Ik geloof dat men wist dat waar het om ging in de wereld en in het leven. Het gaat erom om een nieuwe schepping te worden. Men moet ander leven ontvangen. Dan kun je wel zeggen, dat zijn vruchtbaarheidsrieten en beginselen. Dan zeg je, ja, prima hoor, hou het daar dan maar bij. Voor ongelovigen strekt dat wel ver genoeg. Dan kun je met Freud ook nog door één deur. Maar Freud had de clue ook niet begrepen. U weet wat, nee, die had het niet over dromen, dat was die andere, dat was Adler. Hè? Freud was de man die zei, het is met één kracht die mensen beweegt. Het is met één een motief in de wereld en dat is de kracht van de voortplanting, van de seksualiteit feitelijk. Hij was dicht in de buurt, maar niet ver genoeg. Waar het over gaat, is over nieuw leven. Men moet wedergeboren worden. Er moet opstanding plaatsvinden. En die dingen die met normale, maar dat woord mag je niet meer zeggen, anders mag je niet meer in de Europese Commissie. Alles wat met normale seksualiteit te maken heeft, voor zover zoiets bestaat, maar daar hebben we het niet over, hoop ik. Alles wat met normale seksualiteit te maken heeft, is daar een beeld van. Het is symboliek. Het spreekt over hoe nieuw leven tot stand komt. Uit gemeenschap tussen de man en de vrouw, dat wil zeggen tussen God, de man. En moeder aarde, moeder natuur, de magna mater heet het in andere kringen, maar het is gewoon de wereld, die volgens het oude Nederlands trouwens ook vrouwelijk is. Volgens moderne Nederlands niet, hè. Ze hebben er een man van gemaakt. Maar het was oorspronkelijk vrouwelijk, en dat is het ook. En uit die gemeenschap, doordat het zaad der wedergeboorte, om zo te zeggen, daarin gebracht wordt, laten we het maar gewoon houden, dus bij het woord van God, dat ingang vindt in deze wereld, zodat conceptie plaatsvindt, daaruit zou een nieuwe schepping tot stand gebracht worden. En daarna, in het klein krijg je het ook, want ook dat herhaalt zich. Onze oude natuur, uw oude natuur, is de moeder voor uw nieuwe natuur. Dat zaad der wedergeboorte, het eeuwig blijvende woord van God, zegt Petrus, moet daarin geplant worden, dat zei Jacobus trouwens, moet erin geplant worden, zei hij letterlijk. En dat brengt nieuw leven voort. Daar komt een nieuwe schepping uit voort. Nou ja, goed, dat is ongeveer het verhaal. Wedergeboorte is het. En die steen, zeker als de steen daarna wordt opgericht, daarvan kun je ook zeggen, dat is een vallen symbool. Dat was het ook, maar dan heb je het nog niet helemaal goed begrepen. Dan kijk je er niet doorheen. Dan zie je nog maar de oppervlakte. Zie? Hetzelfde geldt trouwens voor later het wegrollen van de steen voor het graf van de Heer Jezus uiteraard. Wedergeboorte. Nog afgezien van dat het woord voor rollen in het Hebreeuws zelfs de betekenis heeft van wedergeboorte. Het is het woord voor wedergeboorte namelijk. Nou goed. We zullen het daar niet verder over hebben, maar het gaat erom dat we begrijpen wat hier aan de hand is. En dat het symboliek is. Dat wil niet zeggen dat ik niet geloof dat het historisch gebeurd is. Ik heb zelfs zwaar het vermoeden dat die steen nog ergens is in onze dagen. Als je de verhalen mag geloven. Maar dat staat niet in de Bijbel, dus we gaan maar weer gauw verder, hè. Hij legde zich te slapen te diezelfde plaats en hij droomde, ziet een ladder. In dit geval een hoop stenen dus. Dat komt nog wel eens vaker in de Bijbel voor. Als er ergens een verbond gesloten wordt, dan stapelt men een hoop stenen op. Of als er een bepaalde gebeurtenis heeft plaatsgevonden, zoals bijvoorbeeld het trekken door de Schelfzee. Dat een beeld is van wedergeboorte. Men wordt verlost uit Egypte. Verlossing heet zoiets. Mijn moeder was verloskundige trouwens. Mijn vader ook, maar weer een ander ding. Ja, dat krijg je dan als je die dingen met elkaar vergelijkt in de breedte. Hè? Maar goed, de verlossing uit Egypte. De wateren braken. Heb je wel eens water zien breken? Nou, dat heet zo. En bij de Schelfzee gebeurde het ook. En daar werd Israël geboren. En wat deed men daarna? In Gilgal, maar dat is het woord voor rollen, en dus voor wedergeboorte. Nee, voor reïncarnatie zegt men tegenwoordig. Men heeft het weer niet begrepen. Maar wat doet men daar? Men stapelt er stenen op. En één steen is in elk geval minimaal een type van Christus. Maar als er andere stenen aan toegevoegd worden dan de stapelstenen, waar is dan een beeld van Christus en de gemeente, want wij zijn toegevoegd aan die ene steen, zei Petrus, die trouwens zelf zo heette. Steen, Petrus. Hebben jullie dat? Ik vertel natuurlijk veel te veel in één keer. Maar het gaat erom dat je leert zien daardoor al die verbanden die er in de Bijbel zijn. Zie? Nou goed. Een stapelstenen was gesteld op de aarde, was opperste aan de hemel reikte. Dat is leuk, want dat er staat wel eens opperste aan de hemel reikte. Sommigen zeggen het zo hoog kan het niet. Dan moet ik u zeggen, nou, de vogeltjes vliegen in de hemel en die vliegen een meter boven de grond. Dus de ding is misschien een meter hoog geweest. Dan ben je van dat probleem ook weer af van die uitdrukking wel eens opperste in de hemel reikte. Waarom zou daar nou meteen de sterrenhemel mee bedoeld zijn of de hemel der hemelen? Gaan we om het beginsel. Maar eigenlijk, de uitdrukking legt verband met de uitspraken in het is eigenlijk alweer tijd, maar goed. In de uitspraken in Genesis 11. Want daar staat in vers 4. Kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen. Genesis 11, vers 4. Laat ons een stad bouwen en een toren welks opperste in de hemel zij. En hier in Genesis 28, een ladder van stenen, volgens het Hebreeuwse woord, was gesteld op de aarde, welks opperste aan de hemel raakte. Dan heb ik precies hetzelfde eigenlijk. En wat is het verschil? En niet zeggen het ene is een stapel stenen en de andere is een toren, want de toren is ook een stapel stenen. Ja, precies. Ja, en nog één dan. Nee, dat is hem ook. Dat is het grootste verschil. Hier in Genesis 11 zijn we in Babel terecht. En daar bouwen mensen dat ding. Kom aan, laat ons een toren bouwen. De Heer nam het niet serieus. En zei, kom, laat ons nedervaren. En gebruikt hetzelfde woord. Hè. Kom aan. Ja, ik vind het leuk. Dat is humor, toch of niet? Nou goed. Maar wat was het grote verschil? Eén wordt door mensen gebouwd. En de ander is er in een droom. Wordt door God gebouwd, maar hij is niet in de wereld als zodanig. Alleen in de droom, de wereld weet van niks. En toch is er zo'n ding, waar langs men ten hemel kan opklimmen. Ja, dus is het verborgen, dus spreekt het over onze tegenwoordige tijd. Maar een belangrijk verschil is dat in Genesis 11 wordt die toren gemaakt van tichelen. Dat wil zeggen, ze bouwen niet alleen zelf die toren of trap of ladder, maar ze maken zelf de stenen. Het bouwmateriaal dragen ze zelf aan. En in Genesis 28 gaat het om echte stenen. Want dat is wat het woord betekent, die tichelen, tegeltjes, aardewerk zal ik maar zeggen. Maar de echte stenen, en daar heb je het verschil. Het verschil wordt ook elders uitgedrukt als de Heer zegt, als je een altaar voor me maakt, moet je die maken van stenen. En niet van tichelen. Bakstenen dus, zeg maar, hè? Ja, tegels, bakstenen, of hoe het maar heet. Zelfgemaakte stenen, dus namaakstenen. Dat is wat het is. En het hele idee is, en ik zeg dat nu vlug, ik kom hem waarschijnlijk volgende keer wel op terug. Maar het is goed als we er vlug doorheen gaan. Het hele idee van tichelen is dat tichelen worden gestreken, zo heet dat, heb je gezien in de vertaling, hè? Strijken. Laat ons tichelen strijken, vers 3. En daarna wel doorbranden, meestal in de zon, maar vooruit. Maar dat woord strijken, daarvan zeggen we nou, dat komt, ze doen dit aarde, die klei, weet je hoe dat leem doet men in een vorm. En strijkt men dan af, en dan laat men drogen, en dan krijg je zo'n steen of tegel. Dat zal ook wel zo zijn, maar het woord strijken wordt elders vertaald met wit maken. Ik zei, ik ga het even gauw en dan houden we op, maar dat lukt er niet. Gaan het wit maken. En wit maken is Laban. Dit werkwoord is Labana, geloof ik. Of Laban, weet ik niet. Of hoe het maar uitspreekt. Maar het is hetzelfde als de naam Laban. Wit maken. Maar het idee van strijken is egaliseren. Maar wit maken is ook egaliseren. Vlak maken. Zonder kleuren alles egaal maken. Hè? Egaal in kleur is dan het idee. Hè? Maar het tichelen strijken of het wit maken van iets, blankoen heet het ook, is de uitbeelding van religie in de Bijbel. Van eigen, het zoeken een eigen gerechtigheid op te richten, met de uitdrukking uit Romeinen 9, namelijk zelf stenen maken. Zelf wit maken. U weet, wit is een beeld van rechtvaardigheid, zegt mijn Bijbel zelf. Witte klederen, rechtvaardigmakingen der heiligen enzovoorts. Zonden zouden gemaakt worden wit als sneeuw of wit als witte wol. Maar de Heer zou wit maken, de Heer zou reinigen. En als een mens het zelf gaat doen, ja, dan wordt dat uitgebeeld door het tichelen maken. Het is namaak. Het is niet echt en het lukt ook niet. En bovendien, God heeft er geen belang bij. Hij neemt er ook geen genoegen mee. Een altaar van tichelen neemt u geen genoegen mee. En naar de hemel opklimmen of naar hem opklimmen door eigen werken neemt u geen genoegen mee. Wat de mens zou doen is gaan slapen, zijn hoofd op een steen leggen, dat wil zeggen zich ter rust te begeven en rusten op het volbrachte werk van Christus. En wat krijgt hij dan te zien? Hij zag de hemel geopend. Sandersunder Singh, maar die zag het niet hoor. Hij zag geen hemel geopend. Er was Stefanus, die zag de hemel geopend. Hebben we die nog? En dat is de situatie, uiteraard, sinds de opstanding van Christus, sinds het eerst geboorterecht van de Joden werd weggenomen en gegeven aan een ander volk, Matthäus 21. Zal van een zaligheid zal van hen weggenomen worden en gegeven aan een ander volk dat wel zijn vruchten voortbrengt. Kortom, het is zo sinds de opstanding van Christus. Toen werd het nacht en sindsdien is de hemel geopend. En nog een keer, de hemel niet het hiernamaals, maar hierboven. Dat wil zeggen, sindsdien is er ruimte, is er plaats gemaakt in de hemel voor de gelovigen, in elk geval die uit onze bedeling. Zie. En dat is er voor een ieder die gelooft, en daar is Jacob de uitbeelding van, en daarmee van heel de gemeente. Zoals gezegd, ik ben alweer over tijd, dus ik moet ermee ophouden. Maar ik wijs er maar op dat daarna, als Jacob opstaat, daar hebben we het dan later nog wel over, dan neemt hij die steen, zet hem overeind en zalft hem met olie, zodat je meteen weet dat die steen echt een type is van de gezalfde, de Messias namelijk, hetzelfde woord, van de opgewekte Christus namelijk, en hij noemt de plaats huis Gods, en toen heb ik het aan Paulus gevraagd en die zei, dat zijn wij. Nou ja, in 1 Timotheüs 3, het huis Gods welke gij zijt, huis Gods, pilaar en vastigheid der waarheid. Of Hebreeën 3, wiens Christus is getrouw in geheel zijn huis, wiens huis wij zijn, indien wij maar deze vaste grond der hoop, of wat er maar staat, tot het einde toe vasthouden, of woorden van die strekking, want woorden van die strekking staan een keer op 6, 7 in de Hebreeënbrief. Maar het gaat erom dat we de situatie herkennen. Hier, waarin dit gebeurt. Zie? Waarbij deze droom met heel de inhoud, met betrekking tot een open hemel in de eerste plaats, die zich later herhaalt bij Stefanus, en daarna de woorden van de Heer tot Jacob in verband met zegeningen, dat die woorden en die hele droom van toepassing is op de dagen daarin wij leven. Dat is bij andere dromen niet zo uitgebreid het geval. Dat wil zeggen, die spreken soms ook mede over andere dingen, of over details van het geheel, maar hier vind je het geheel compleet terug, mede omdat onze hele bedeling, deze hele tijd van de opstanding van Christus tot aan zijn wederkomst, wordt uitgedrukt in de hele periode van Jacob bij Laban. Daarna komt hij terug en gaat hij weer terug naar die steen. Hebben die nog? En er zit dan 20 jaar tussen. Nou goed. Maar daarover, het lukt me, ik krijg hem ertussen. Maar daarover hebben wij het de volgende keer.